So, good morning, everyone. Nice to have you here together. Today we have the service in English, because there are three people here, two people from Florida, and I'd like to say welcome to you. And because I understand that you are also from Dutch origin, you can understand Dutch. Dan ga ik nu weer verder in het Nederlands. Vandaag is het schriftgedeelte en dat, ja, misschien combineert dat heel goed met de maaltijd des Heren over uit 1 Korinthe 15 vanaf 12 tot vers 19. En dat gaat over, ja, om het even heel globaal te zeggen, het gaat over ons toekomstig leven. Mag ik het zo zeggen? En zo lezen misschien veel mensen dit gedeelte, maar als je wat scherper gaat lezen, dan zie je dat er hier en daar wat haken en ogen in de tekst zouden kunnen zitten. En ook die haakjes en die oogjes, die gaan we benaderen, want dan hang je een gordijn mooi recht, zal ik maar zeggen. He, daar zijn haakjes en oogjes voor. We gaan met elkaar eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En niet alleen hier, maar op veel plaatsen, ook in Maarn, waar een groep mensen aanwezig is. En we bidden u ook voor hen uw leiding toe. Dat we zo, of het nu daar is of hier, dat we met elkaar uw woord mogen bestuderen, daarover mogen nadenken. En u danken voor uw leiding. Vanwege een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u die u geven wilt. Te groeien in de erkenning van u en vervuld te zijn met de erkenning, met het bewustzijn van uw wil. Dank u wel, Vader, dat we daarin mogen uitzien. Ook mogen we uitzien naar hetgeen u wilt geven deze morgen vanuit uw woord vandaan. En ook in het vieren van de maaltijd van de Heer. Dank u wel, Vader, dat we zo bij elkaar zijn en zo in vrede en het bewaren van de eenheid van de geest in die band van de vrede met elkaar mogen omgaan. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, als je goed leest, dan zie je dat daar verschillende begrippen gebruikt worden door Paulus in die beginversen van 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. En ik zal u daar dan toch even op wijzen wat die begrippen zijn. Nou, er staat dan in vers 12, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe om te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Christus is opgewekt. Hoe kom je ertoe om te praten dat er geen opstanding is? Twee verschillende begrippen, hè? Opwekken en opstanding. Daar kan je makkelijk overheen lezen, omdat je denkt het is allemaal hetzelfde. Nou, het heeft natuurlijk heel nauw betrekking met elkaar. En indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Weer die twee verschillende woorden, opstanding, opwekking. En daar is in de loop der eeuwen nogal wel eens wat verwarring over geweest. En niet alleen onder gelovigen of de christenheid, maar ook gewoon over mensen die helemaal niets van het geloof weten. Maar die zich toch afvragen, is er nog een leven na dit leven? Is er nog een hiernamaals? En sommigen zeggen dan, ja, dat is er. Anderen zeggen, het is er niet. Nou, laten we maar even met het begin beginnen. Die twee begrippen, opwekking en opstanding. Opwekking, dat heeft te maken met het aspect van ons mens zijn, met het aspect van de ziel. Je ziel wordt opgewekt en dat kan dus vanuit de doden zijn. Dan is er ook de opstanding. En nog een derde begrip, dan is er ook gelijk de volkomen levendmaking en dan zijn we in ons heerlijkheidslichaam. Maar opwekken, dat is een aspect dat te maken heeft met de ziel, terwijl opstanding, daar zit het woordje staan in, dat heeft te maken met het lichaam. Nou, als we die twee dingen nu vasthouden, dat die hier in dit gedeelte onverbrekelijk met elkaar verbonden worden. Als er gepredikt wordt dat Christus is opgewekt, hoe kom je er dan bij om te zeggen dat het geen opstanding is? Want als er geen opstanding is, is Christus ook niet opgewekt. Dus die twee begrippen zijn heel nauw met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Geen opwekking, zeg maar, zonder opstanding. Het tweede, waarom dat zo is, is dat er geen bestaan is van de ziel zonder dat er een lichaam is. En zonder dat er een geest is. De mens bestaat nu eenmaal uit die drie verschillende aspecten. Geest, lichaam en zo, als God de levensadem inblaast in dat lichaam, zo werd de mens tot een levende ziel. Die drie aspecten, dat is een mens. Haal één van die aspecten weg en je hebt geen mens meer. Als we dat niet begrijpen, dan komen we op sporen van, ja, ik weet niet, ik ben er zelf nooit helemaal op die toer gegaan, maar dan kom je toch in duistere gebieden terecht, dan kan je in het occultisme geraken. Of je gaat leringen volgen van een apart bestaan van de ziel ergens. Ja, traditie van grote kerken leren dat er een plekje is, een geborgde of zo, een achter- of een voorgeborgde, ik weet het allemaal niet. Maar dan zou eigenlijk de ziel nog bestaan, terwijl het lichaam dood is en de geest bij God is. En dat is een leer die Paulus eigenlijk hier ten stelligste ontkent. De ziel is in het onwaarneembare, zeggen we dan maar, wanneer de dood is ingetreden. Er bestaat geen ziel zonder lichaam. Ja, zeggen de mensen, maar ik heb wel eens gehoord van mensen die bijna dood waren en die hadden zo'n bijzondere ervaringen. Ja, nou dat kan. Hè. Dat heeft te maken met het feit dat je bijna dood bent en niet helemaal. Je kan ook zeggen, ja, ik ben bijna levend, maar dan ben je ook dood. Hè, dus het bijna is niet helemaal. Het lichaam zou misschien kunnen reageren op hele diep ingrijpende ongevallen of wat dan ook, waarin je, op het kantje zweeft van de dood, laat ik het maar zo zeggen. En dan komen soms zulke ervaringen. Met name schijnt dat het geval te zijn wanneer iemand bijna verdrinkt. Dat het gebrek aan zuurstof met name datgene is wat die ervaring geeft. Dat is een medische uitleg, maar ik zeg niet dat dat dé uitleg is. Ik heb dat wel eens gelezen. Maar dat heeft hier dus niets mee te maken. Want je bent niet dood, als je bijna dood bent. En al die verhalen, maar dat zijn dan verhalen om te bewijzen, er is een hiernamaals. Ik stond aan de poort. Is je paspoort getekend, oh mens? He, dat soort liederen, dat kennen we allemaal. Het wordt een vaag begrip. Zonder opwekking, staat er, is van Christus, hebben we een inhoudsloos geloof. En die opstanding, we praten nu zonder opwekking van Christus, maar die opstanding is geen bijkomstigheid. Wanneer je zegt er is geen opstanding, dan is er ook geen opwekking en dan is er ook geen levendmaking en dan is het allemaal afgelopen na de dood. En dan is ons leven alleen maar dat korte stukje in de loop der eonen waarin we ons bewust zijn dat we leven. En daarna is het over. Nou, de Bijbel weerspreekt dat zeer, zeer ernstig. Het is wel zo dat de Bijbel het eens is met het feit dat dood dood is. Dus dat er in de dood geen bewustzijn is, dat er geen overleg is, dat er geen denken is. Dood is dood. Maar de Bijbel zegt, maar daar blijft het niet bij. Er is een opstanding, er is opwekking, er is levendmaking, er is een toekomst die dat kleine stukje leven dat je in de wereldgeschiedenis maar meemaakt, in alle heerlijkheid zal overtreffen. En ook qua tijd veel en veel meer is dan wat je nu meemaakt en beseft. Dus die opstanding is heel belangrijk. Want zonder opstanding is er ook geen opwekking. En zonder opwekking en levendmaking is er geen heerlijkheidstoekomst. Weet je wat de inhoudsloosheid is van ons geloof wanneer we dus de opwekking en de opstanding zeg maar niet accepteren? Dan hebben we een geloof zonder vrucht. Staat hier in vers 14 en in vers 17, een geloof zonder vrucht. En wanneer er geen opwekking is, dan zijn we nog onder de macht van de zonde. Dan voert de zonde nog heerschappij over ons. Dan zijn we nog slaven van de zonde. Ja, dan zul je zeggen, ja, maar die zonde heeft nog steeds toch wel een beetje, zit toch wel hier en daar dwars in mijn leven. Nou, dat is zo. Maar dat zonde nog in ons is omdat we een stervend lichaam hebben. En dat het vlees en de gezindheid, nou niet het vlees zelf, maar de gezindheid van het vlees, vijandschap is tegen God. Dat zegt het woord. Dus die zonde, die komt ja toch in ons naar boven vanuit het bederf dat in ons werkzaam is, die dood die in ons werkzaam is, en vanuit de verleidingen van de tegenstander. Dat zijn de twee grote terreinen waarin we aangevallen worden, vanuit het vlees en vanuit de verwarring die de tegenstander probeert in geestelijke zaken ons aan te smeren, als ik het zo mag zeggen. Die zonde die dus wel invloed op ons heeft, is niet zo sterk als de kracht die in ons is om dat tegen te gaan. We zijn dus niet zomaar slaven meer van de zonde. Met andere woorden, we drijven maar mee met die zonde omdat we ons er niet tegen kunnen verzetten. We kunnen ons er wel tegen verzetten. En hoe? Omdat in ons Gods geest aanwezig is. En in ons is ook de geest van Christus werkzaam. En dat is de kracht die ons bevrijd heeft van die slavernij. Dat wil niet zeggen dat we ze nu dan eens terugvallen. Dat is gewoon zo. En dat is heel verdrietig. En dat weet je voor jezelf. En dan kan je je wel voor je hoofd slaan. Dat je eigenlijk weer je hart een beetje op slot gedaan hebt. En niet de kracht die in ons is. En dat is een geweldige kracht. Hè? Dat kunt u in Efeze 3 vanaf vers 20 lezen. Dat God oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. Nou, en soms dan doen wij die kracht op slot, zal ik maar zeggen. Dan gaan we op eigen kracht de berg op. En dan kan je wel eens vallen. En voor de dienst sprak ik even met een wat oudere broeder. En die ziet eruit als een jonge broeder. Zo, een beetje bruin en kijk je heel helder aan. Dan zeg je nou, ja, was eigenlijk een beetje, ja, misschien was het een beetje brutaal van me, zoals ik dat al hem vroeg. Ik zeg nou, als je nou jouw leeftijd bereikt hebt, ik wou niet zeggen als je nou zo ontzettend oud geworden bent als jij bent, dat wou ik nou niet zeggen, maar zo klonk het misschien een beetje. Ik zeg, als je nou jouw leeftijd bereikt hebt, als ik die nou, leer je dan nog wel eens wat bij uit Gods woord? En hij zei, nou, ik heb van de week nog zitten luisteren naar een predikatie of naar een bijbelstudie. Hij zei, Gijs, wat mij het meest voor de geest staat, nu, na al die jaren van studie enzovoort, is, zonder hem kan ik niets doen. Nou, en wat is dat? Dan is al die studie en is al die geestelijke kennis is gevormd tot een manier om je leven te leven, om waardig te wandelen. Want zonder hem kan ik niks doen. De uitwerking van wat hij in mij geeft, dat is de enige manier waarop ik waardig kan wandelen. Waarop ik nog wat kan doen, zelfs al ben ik 82. Wanneer wij, zegt de apostel, alleen onze verwachting op Christus gebouwd hebben voor dit leven, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Want dan hebben we de verwachting die gebaseerd is op een dode Christus. Indien hij niet is opgewekt, indien er geen opstanding is, dan is Christus dood. De verwachting voor dit leven. Nou, stel je nou voor dat op de een of andere vreemde manier er toch nog een verwachting zou zijn voor dit leven, ondanks het feit dat Jezus niet is opgewekt. Wat is dan die verwachting? Nou, daar gaat Romeinen 8 over. Vers 20, het hele gedeelte over het lijden van de tegenwoordige tijd enzovoort. En daar staat dan in dat dit leven is aan de vruchteloosheid onderworpen. Nou, de enige verwachting die je hebt, dat alles vruchteloos is. Alles wat je doet, wordt vruchteloos wanneer er geen opstanding is, wanneer Christus niet is opgewekt. Ik geloof dat ik daar... Ik had de hoop dat het op de biemen zou staan. Kijk. Ben ik de knopje die? Oh ja, ik doe het helemaal verkeerd. Gelukkig heb ik jou. He, dus als ik het niet kan, en dan geef ik jou een seintje en dan doe jij het. He. Nou, fantastisch. Nou, je kan toch niet zonder elkaar? He? Want tot ijdelheid, vergeefsheid, was de schepping onderschikt. Niet vrijwillig, maar vanwege hem die onderschikt. Hey, aan die ijdelheid zit dus een bepaalde bedoeling zit daarachter. Waarom? In verwachting. En daar komt de verwachting die te maken heeft met iets nieuws. Dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van het verderf. Slavernij van het verderf hangt samen met de slavernij van de zonde. Hè? Het verderf, de dood, die gewoon door heel die schepping doortrokken is. Tot in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De heerlijkheid van de kinderen van God. Uiteindelijk zal heel die schepping daar van doordrongen worden. Van die heerlijkheid van de kinderen van God. En die heerlijkheid, dat is de heerlijkheid waarmee God zijn eigen zoon ook nu, gezeten aan zijn rechterhand, mee heeft overladen met heerlijkheid. En wij zullen, als kinderen en als zonen van God, zullen wij gelijkvormig gemaakt worden aan zijn beeld van heerlijkheid. Dus dat is, zonder opwekking, zonder opstanding, dan kom je terecht in de vruchteloosheid waaraan de schepping onderworpen is. Dan kom je gewoon terecht aan een leven dat geen zin heeft. Nou, Paulus zegt het ook. Als er geen opwekking is, als Christus niet is opgewekt, dan is je geloof zonder inhoud, is leeg. Laten we dan maar drinken en vrolijk zijn en sterven. En dan is het afgelopen. Dat is de conclusie. Laten we ons dan maar overgeven aan genot. Laten we ons dan maar volledig wentelen in de gezindheid van het vlees en de dingen doen die alleen het vlees leuk vinden, waar je achteraf natuurlijk altijd spijt van hebt. En waarvan je denkt, jongens, wat ben ik toch, waar ben ik helemaal mee bezig? Maar dat is dan het enige waar je dan ook maar mee bezig kan zijn, als er geen opwekking is. Wat voor soort redding? De Bijbel spreekt over redding. Wat voor soort redding blijft er nou over als Christus niet is opgewekt? Als het offer van onze Heer Jezus Christus er niet voor gezorgd heeft dat met de zonde is afgerekend. Wat blijft er dan over voor redding? Het is juist daarom dat hij is opgewekt door de heerlijkheid van Vader. Want God heeft met de zonde afgerekend door het offer van zijn Zoon. En weet je wat het bijzondere is? Die opwekking heeft daarmee te maken als het bewijs dat het zo is. Als het offer niet goed geweest was, als het offer niet acceptabel geweest was van God, het offer van zijn eigen zoon, als het daar smet op gezeten had, dan zou hij nooit uit de dood zijn opgewekt. Dan was het een offer zonder gevolg, een offer dat geen vrucht zou brengen. Ik laat u nog een tekst zien. Nou, zij laat u nog een tekst zien. Oh ja, nou, ik heb er echt geen bestand van. Ik hoop dat ik hier ietsje meer van begrijp dan van dat ding. Hè? Wat er gebeurd is door het offer van de Heer Jezus Christus en door zijn komst op aarde, dat hij zich ja, leeggemaakt heeft van alle heerlijkheid die in zijn positie als het God gelijk zijn aanwezig was. En dan moeten we denken aan het Oude Testament waarin hij zich manifesteert in zo ontzettend veel vormen. Maar denk maar aan Israël in de uittocht met de vuurkolom en met alle wonderen die daar gebeurden. In de gestalte God zijnde. Maar nu heeft hij heeft zich daarvan leeggemaakt en is gekomen, wat God deed, in het zenden van zijn eigen zoon in de gelijkenis van het vlees van zonde en aangaande zonde. Hij veroordeelt de zonde in het vlees. Nou zegt de NBG-vertaling, in het gelijk zijn aan het vlees van de zonde. Nou, dat is een beetje jammer, want Christus kende geen zonde. Dus het kan niet helemaal gelijk zijn. Weet u wat het verschil is tussen lijken op of in de gelijkenis van en gelijk zijn aan? Nou, ik ga het nog één keer proberen. En jij gaat het nu echt helemaal proberen. Gelijk aan of in de gelijkenis van. Wat is nou het verschil? Nou, ik heb een fotootje gemaakt van een euromuntje. En dan één euromuntje is gelijk aan het andere euromuntje. Ze zijn inwisselbaar. Welk van de twee je pakt, ze zijn precies hetzelfde, ze hebben dezelfde waarde. Je kan er overal bij een kopje koffie van kopen, althans, als je een goedkoop cafeetje vindt. En daaronder staat hetzelfde euromuntje, maar er staat een muntje dat er niet helemaal gelijk aan is. Het is namelijk een chocolademuntje, netjes verpakt. En het lijkt sprekend op een euro. Weet je wat je zo aan je kinderen geeft? Vinden ze leuk. Nou ja, na een halve dag zijn al die muntjes opgegeten natuurlijk. Nou, dat is de bedoeling eigenlijk ook. Maar die lijken op elkaar, maar ze zijn niet gelijk aan elkaar. En je kan met een chocolademuntje, kan je in de winkel geen dingen van kopen. Dat is een chocolademuntje. Nou, als je er dan genoeg bij hebt, kan je misschien een soort ruilhandeltje regelen. Maar het is geen officieel betaalmiddel. Nou, dat is nou het verschil. Iets is gelijk aan elkaar, dan is het hetzelfde. En iets is ongelijk aan elkaar, dan is het niet hetzelfde. Het lijkt er wel op. Maar het is, ik lijk op mijn vader, maar ik ben mijn vader niet. En andersom ook. Toen hij oud was geworden, had hij wel gewild dat hij mij was, hè, want ik was een stuk fitter toen. Maar we zijn niet dezelfde. Je mag het ook niet verwisselen. Je kan het niet uitwisselen met elkaar. En zo is Christus niet gekomen in een lichaam dat gelijk is aan het lichaam van de zonde, maar alleen maar lijkt op het lichaam van de zonde, want hij was zonder zonde. Als we dat niet in de gaten hebben, dan lopen er toch dingen niet helemaal goed meer. En zo kwam Christus op het terrein van de zonde in een lichaam dat dezelfde verleidingen moest doorstaan als dat wij doorstaan. Alleen in hem was die dood niet werkzaam. En in hem was Gods geest krachtig aanwezig, want hij was door geest verwekt. En zo deed God het in het zenden van zijn eigen zoon in de gelijkenis, in het lijken van het vlees van de zonde, aangaande zonde, en hij veroordeelt de zonde in het vlees. Wat wil dat nou zeggen? Nou, laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen. God zond zijn zoon in een vijandelijk gebied, namelijk het gebied waar zonde de heerschappij, waar zonde de baas was. En alle mensen waren slaven van die baas. De slavernij van de zonde. En God zond zijn zoon in een vlees dat sprekend leek op dat van de mens, uitgezonden de zonde, in dat vijandige gebied. En juist op de plaats waar die tiran van de zonde heerste, daar kwam onze Heer. En hij versloeg hem op eigen terrein. Nou, is dat. En hij deed dat niet alleen hoor. Hij ging samen met Vader. Het was het slagveld waar hij als enige in staat zou zijn om die zonde te verslaan. En samen met God zijn eigen zoon, ging God samen met zijn eigen zoon op dat slagveld de vijand verslaan. En daarom kan je zeggen, datgene wat gebeurd is, dat offer, dat perfect was, heeft God gegeven om ons te redden. We zijn geen slaven meer van de zonde. En vervolgens, er is een Christus is opgewekt, hij is opgestaan. Dus de dood zelf, de macht van de dood is ook teniet gedaan. Want hij is de eersteling van hen die opgewekt zullen worden. De eersteling zegt, de rest zal volgen. De vijand is verslagen. Nou, welke soort reddingen zijn er eigenlijk? Nu we dus daar ontvankelijk voor geworden zijn door de inwoning van Gods geest, kunnen we op de een of andere manier vanuit zijn kracht over redding nadenken. Want daar gaat het om. Redding van de slavernij van de zonde. We zijn geen slaven meer. Nou, dat is fantastisch. We hoeven niet bang meer te zijn voor straf van zonde uit het verleden. God heeft afgerekend met de zonde. Komt er nooit meer op terug. Ik heb ermee afgerekend. Mijn zoon, dat is voldoende om ieder mens daarvan vrij te spreken van de zonde. Dus we hebben een tegenwoordige bevrijding uit die macht van en uit die slavernij van de zonde. En we hebben ook nog toekomstige heerlijkheid. Waarin zonde helemaal niet meer bestaat. Waarin de aanwezigheid van zonde volkomen verdwenen is. Nou, dat zijn vormen van redding die voortkomen uit het feit dat Christus is opgewekt. We hebben dagelijks redding nodig. Die zonde vanuit het vlees, al die impulsen, al die dingen die ons verleiden. Moet je eens proberen als je ontzettend veel van gebakjes houdt. Je zit te lachen, hou je veel van gebakjes? Ja, hè? Nou, moet je eens proberen, gewoon jezelf even testen. 2 dagen niet eten. En dan ga je op die derde dag, ga je 3 keer, 4 keer, ga je even langs de bakkerij waar van de zoetwaren enzovoort, gebakjes waar de deur van open staat. En dan ga je zo naar de etalage kijken. Nou, ik zou je zeggen, je zal het best moeilijk krijgen. Nou, dat is dus een verleiding die op je afkomt. En dit is allemaal helemaal niet erg, behalve als je 400 kilo weegt, dan moet je een beetje op gaan passen. Maar dat is allemaal niet zo erg. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere vormen van verleiding die vanuit het lichaam, daar wordt het lichaam op aangesproken, daar wordt het vlees op aangesproken, moet ik zeggen. Het vlees wordt daarop aangesproken en die verleiden ons om dingen te doen waarvan we achteraf zeggen, hoe heb ik zo dom kunnen zijn? Ja, hoe heb je zo dom kunnen zijn? Eigenlijk moet je dat vooraf zeggen. Hoe zou ik zo dom kunnen zijn? En hoe kan je dat nou weer houden? Filippenzen 4, ik zeg het zo vaak op onze kring, omdat ik het zelf zo nodig heb. Zegt dat we onze gedachten mogen behoeden en bewaren in verzekerde bewaring in Christus Jezus. En de vrede die alle verstand te boven gaat, zal dat doen. Door dankzegging. Dus wanneer je de kriebels krijgt, zal ik maar zeggen, van wat dan ook. Ik ga allemaal geen voorbeelden geven. Het gaat om het algemene principe. Er is in ons een kracht, heb ik net al genoemd, Efeze 3, die boven bidden, boven denken, alles kan volbrengen in ons. Maar als we daar langs heen leven, langs zijn kracht en langs zijn mogelijkheden en het helemaal zelf doen, ja, dan ga je voor de bijl. Ik verzeker het je, dan ga je voor de bijl. Maar God geeft die mogelijkheden om onze gedachten op hem te richten. En op zijn zoon Jezus, die zonde al verslagen heeft. Op eigen terrein notabene. Zou hij dan niet in staat zijn om ons uit die slavernij gewoon weg te halen? Ja, natuurlijk. Maar gedraag je dan niet blijvend opnieuw als een slaaf van de zonde? Want dat is een grote probleem. Het moet in ons denken, mag die omslag ook plaatsvinden, gericht op hem. Nou, stel je nou voor, en nu ga ik even terug naar datgene wat Paulus zegt over dat de opwekking en de opstanding niet heeft plaatsgevonden. Wat zouden we nou verliezen als Christus niet is opgewekt? Nou, zeg jij het eens? Ja, precies. Onze rechtvaardiging zouden we verliezen. Romeinen 4 vers 25, hè, het is een beetje klein geloof ik, hè? Oh, er staat 5 vers 24, er moet staan 4 vers 25. Christus die werd overgegeven vanwege onze krenkingen en werd opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Vanwege onze rechtvaardiging. Hij werd opgewekt omdat God het offer perfect vond. En wij daardoor dus gerechtvaardigd zijn. En vanwege dat feit werd Christus opgewekt. En gaat er iets nieuws beginnen. En wij zullen met hem opgewekt worden. Dus onze rechtvaardiging zouden we kwijt zijn als Christus niet zou zijn opgewekt. Want dan was zijn offer niet goed geweest. Nou, een tweede, dan gaan we weer, onze voorgangster. Ja, prima. We zouden het missen om te wandelen in nieuwheid van leven. Want evenals Christus werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, wij zo ook zouden wandelen in nieuwheid van leven. Dat heeft te maken met dat denken, hè? Dat God verandert in ons. We kunnen nu in een heel andere manier van denken, geleid door Gods geest, eigenlijk een leven leiden dat niet meer onder die slavernij van de zonde is, dat niet meer gebukt gaat onder alleen maar falen, 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 maar dat we mogen denken, dat we ons bewust mogen zijn van de heerlijkheid die God ons geven gaat. En dat ons, ja, dat onze wandel daarop gericht is. Die heerlijkheid is als het ware het doel waarnaar we mogen kijken. Gods doel. En hij zegt, en ik breng je naar dat doel. En daar mag je nu al rekening mee houden. En daardoor verandert onze manier van leven. Nou, het derde wat we hebben. We zouden zeg maar ook onze toekomst kwijtraken. En we zouden kwijtraken het zeker weten dat Christus nooit meer sterft. Nooit meer sterft. Hij is één keer gestorven voor ons. En hij zal nooit meer sterven. En wij zullen, wanneer wij opgewekt zijn en wanneer we opgestaan zijn en wanneer we levend gemaakt zijn en in dat heerlijkheidslichaam ontvangen, dan zullen wij nooit meer sterven. Want we weten toch dat Christus uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet langer over hem. De banden van de dood zijn verbroken. Nou ja, dat vieren we elk jaar met Pasen, maar laten we het elke dag vieren. In ons zeker weten dat hij leeft en hij leeft ook in ons. En wat we nog meer kwijt zouden raken, dat is het vruchtdragen voor God. Kijk u maar op het schermpje. Daar komt hij al. Vruchtdragen voor God. Omdat we van een ander geworden zijn, die opgewekt is uit de doden, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Wij zijn van hem geworden. Die oude tiran verslagen heeft. Die ons bevrijd heeft van de slavernij van de zonde. We zijn van hem geworden. Want hij is opgewekt uit de doden. En tenslotte, iets waar we ons misschien wat minder bewust van zijn, wat zouden we ook kwijtraken? Dat Christus voor ons pleit. Bij God. Zijn geest die in ons is, bewerkt eigenlijk onze geest zodanig dat we in die gezamenlijkheid van Christus geest in ons, met onze eigen geest, dat we ons gebed tot God richten. Wij bidden niet alleen maar zelf tot God. Het is juist dat Christus geest, Christus werking in ons, ons juist laat bidden tot God. En hij pleit voor ons. En hij vormt ons gebed. Wij weten niet eens wat we bidden moeten naar wat moet zijn, staat er in Romeinen 8. We weten het absoluut niet. En we mogen echt hoor, je mag bidden om de dingen die in je hart leven, die je hart bezwaren, om het verdriet dat er is vanwege familie of vrienden of... U weet het zelf veel beter dan ik wat er in uw leven speelt. En u mag erom bidden. Maar laat het altijd zijn een gebed in overeenstemming met niet wat wij willen, omdat we niet eens weten wat moet zijn, maar met wat hij wil. En bad hij niet op in Gethsemane, maar niet mijn wil, maar uw wil geschied op het moeilijkste uur van zijn leven. En zo wekt hij ons op om op die manier samen met hem tot Vader te bidden. En uiteindelijk ons bewust te zijn dat de werkelijke vrede er zal zijn wanneer we bidden naar wat moet zijn, naar wat zijn wil is. En niet alleen maar met wat wij willen. Nou, heb ik een aantal dingen opgenoemd die we niet zouden hebben wanneer Christus niet is opgewekt. Ik kan het ook anders zeggen. Ik heb een aantal dingen opgenoemd die we wel hebben, want Christus is opgewekt. Laat ons daarvan bewust zijn dat zijn, dat hij die opgewekt is, ons al deze dingen geeft. Rechtvaardiging, nieuwheid van leven. Hij sterft niet meer en dat is ook voor ons weggelegd. Vrucht dragen voor God. En dat hij voor ons pleit bij God. Wanneer we dat niet hebben, omdat we niet geloven dat Christus is opgewekt, of wanneer we wel geloven dat hij is opgewekt, maar niet dat hij is opgestaan, dat is eigenlijk niet geloven dat hij is opgewekt, want het hoort bij elkaar. En als we dat niet hebben, ja, dan zegt Paulus, dan is je geloof leeg, zonder inhoud, is leeg. Dan heb je een vorm van geloof waar geen kracht en inhoud in zit. Dan ga je zondags naar de kerk en je komt er nog kouder uit dan je erin ging, zal ik maar zeggen. Omdat je hart niet ontvankelijk is voor zijn woord. Als doden, zegt Paulus in 15 vers 32 van dit hoofdstuk, als doden, en ik heb het al een beetje genoemd, niet opgewekt worden, zouden we maar eten en drinken, want morgen sterven wij. We hebben geen toekomst. We hebben geen verwachting zonder een opgewekte en opgestane Heer. Nou, ja, dan zouden sommigen zeggen, dat lijkt me niet zo verkeerd. Een beetje eten en drinken. Geef je je dus over aan de gezindheid van het vlees. Als je dat niet zo verkeerd vindt. En weet je wat de gezindheid van het vlees is? Vijandschap met God. En daarom gedenken we ook straks in de maaltijd van de Heer, de dood van de Heer, totdat hij komt. En hij kan alleen maar komen omdat hij is opgewekt, omdat hij is opgestaan, omdat hij een levend makende geest is. En ons ook zal levend maken, zal doen opstaan en opwekken. En gedeeltelijk doet hij dat nu al in ons huidige leven. We hebben een opgewekt leventje.